Matteüs 24. Ik begin bij vers 1 en ik lees tot en met vers 8. Matteüs 24. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen, zie toe, dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Dat was het onderwerp van de vorige keer. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn, doch dit alles of dat alles is het begin der weeën. Tot zover vanavond. We houden ons in deze serie aan dat 24ste hoofdstuk van Matteüs. Het is de reden van de Heer Jezus zelf over de laatste dingen. Als je nu toch iets wilt weten over de laatste dingen, kun je in elk geval het beste naar hem luisteren. Buiten hem om zijn er enorme aantallen profeten die van alles zeggen. Dat blijkt ook al uit dat wat we de vorige keer hadden. Allerlei zeggen, ik ben de Christus, de antichrist, de antichristelijke stromingen zijn talrijk. Maar er worden allerlei profetieën over ons uitgestort. Soms is het misschien heel interessant. Allerlei profetieën scheiden soms ook gemeenten vandaag de dag. Er is een heel gedoe over wat uit Amerika naar ons toegekomen is en overgenomen is in Nederland over onze voorbereiding op de komende tijd. En je moet voor 3 maanden voedsel inslaan en dit moet je wel en dat moet je niet doen. En iedereen is bezig met Albert Heijn die dan lege vakken heeft. En met allerlei andere zaken die dan niet meer leveren of waar je niet meer terecht kunt. En de vraag is of je in diezelfde tijd ook nog druk bent met de Heer Jezus. Nergens staat dat we in die richting moeten denken of dat we bang moeten zijn voor. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zijn eigen problemen. We mogen onze aandacht richten op de Heer Jezus. Maar het is heel goed om je dan, juist nu je overspoeld wordt met informatie over, om je aandacht op hem te richten en hem in elk geval aan het woord te laten. Dat is Matteüs 24. Op zich zijn het kleine stukjes. Het gaat nu over oorlog en over een gerucht van oorlog. Over een opstand van volk tegen volk. Een opstand van koninkrijk tegen koninkrijk. Over hongersnood en over aardbevingen. Nu hier, dan daar. En we hebben het gevoel, aha, Sumatra, 2 keer in 1 week. Een tsunami daar bij de Samoa-eilanden. Ook een aardbeving. Hongersnood, jazeker. Op ons netvlies staan beelden over Afrika, delen van Afrika. We lezen, we horen, we zien. En de collectebussen komen langs. En misschien zijn er in uw eigen gemeente ook inzamelingen geweest om enige nood te lenigen. We zitten daar middenin. En sommigen zeggen, ja, die aardbevingen die zijn er vroeger ook geweest. Maar door onze moderne communicatie van tv en zo en internet is dat nu ook gelijk bij ons in de woonkamer te zien. Dat was vroeger niet zo en dus denken we dat het nu vandaag veel vaker voorkomt dan anders, dan vroeger. Nu dat is ook onjuist, want mensen die het kunnen weten hebben vastgesteld dat het aantal aardbevingen de laatste tijd sterk is toegenomen. Anderen zeggen, ja, voorspelbare toestand, opwarming van de aarde en daar gaat die hele circus van aanstaande conferentie in Kopenhagen weer draaien. Sorry hoor dat het een beetje kritisch klinkt. Alsof dat een soort oorzaak is van het probleem. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo begint het eerste Bijbelboek, Genesis 1. En de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de vloed. Zo gaat het verder. En God zei, er zij licht. En God maakte een verschil tussen hemel en aarde en God gaf het droge. We hebben dit wel eens de revue laten passeren en ook wel eens gezegd dat het droge tevoorschijn kwam. Een vaste grond waar je kon staan, waarin je anker eeuwig kan hechten. Een heel oud gezang. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Die vaste grond, zegt diezelfde lieddichter, heeft te maken met het bloed van de wonden van de Heer Jezus. Heel veel dichters, schrijvers hebben de link gelegd tussen de grond waarop je kunt staan en het kruis van Golgotha. Want toen de Heer Jezus stierf, was er een aardbeving. Het is of bepaalde momenten tonen dat alles op zo'n grondvesten staat te schudden. En dat je misschien wel eens alerter mag zijn. Niet alleen vanwege de nood en de ellende die dit veroorzaakt, maar ook omdat God spreekt. Niemand kan de dageraad ontbieden, zegt de Heere tegen Job. En je kunt niet zeggen, stuur maar even een blok hagel, ijsblok, als een stad. Dat lukt niet. En vandaag, we gaan alles beredeneren. Maar wie komt er nu terecht bij de Heere God, die de schepper is? Wie komt er nu terecht bij hem die zegt, moet je luisteren, als er van die aardbevingen gesproken wordt, dan hoort dat bij de weeën, dan hoort dat bij het ingrijpen van de Heere. En dat zou een teken voor jou moeten zijn, een heel duidelijk appel moeten geven, een soort alarmbel. Ja, en dan zeggen we, ja, maar ik ben niet zo opgevoed en ik sta wat anders in de toekomstverwachting. En dan gaat de gelovige van vandaag in de discussiesfeer van, zijn we het daarmee eens of zijn we het daarmee niet eens? Nou, misschien kom je tot de conclusie dat je het daarmee niet eens kunt zijn. Laat je alles los. En dus is de verwarring compleet. Weet u waar de verwarring vandaan komt? Van hem die zei, is het ook dat God gezegd heeft. En dat is al heel oud. Die is al uit de tuin van Eden gekomen. De vraagtekens, de discussie. En als de Gelderlander, een van uw lijfbladeren, dat snap ik las hem vanavond even een klein stukje, een kop heeft dat het verhaal van de schepping niet van God afkomstig kan zijn, dan wonen de wijzen kennelijk in het oosten. Maar het is hoogmoed. En daar kom je misschien een keer uit, eindelijk. Vanavond gaat het over een aantal tekenen. Nood, oorlog, gerucht van oorlog, opstand, hongersnood, aardbeving. En ik wil echt niet de hele avond praten over het negatieve wat nog gaat komen. Ik wil zo graag iets duidelijk maken over hem die gaat komen. Want het is uiteindelijk de Heer Jezus die hier vertelt wat allemaal aan zijn komst vooraf gaat. Voor de meesten gesneden koek, mogelijkerwijs, voor anderen volstrekt onduidelijk. Nu, het is niet altijd even makkelijk. Er is heel veel discussie over, hoe gaat het nu met de opname van de gemeente? Is dat wel bijbels? Is dat niet een soort profetie van iemand geweest? En dat is dan wijd verspreid, met name in de richting van Amerika. Maar hier in Europa zijn we meer Luthers en Calvinistisch grootgebracht. En we hebben dat niet zo, dat klopt. Als je denkt in getallen, dan kun je in Amerika ontzettend veel mensen vinden die we giliastisch zouden kunnen noemen. En giliasten zijn mensen die geloven in een toekomstig duizendjarig vrederijk. Terwijl hier in Europa hele horden onder christelijk publiek te vinden zijn die zeggen het duizendjarig rijk is nu hier al aanwezig. En in het verleden heb ik wel eens een uitdaging gedaan om samen naar Arnhem te gaan, een paar bussen vol, en in Burgersoel te vragen of ze de hekken eens een keer willen openen, waar alle dieren in zitten, en dan maar eens kijken of het duizendjarig rijk er is of niet. Want het duizendjarig rijk zou in elk geval dit gaan geven, dat een koe en een berin samen zijn en elkaar niks doen. Nou, ik weet het niet of ze daar zo gelukkig zijn met uw suggestie om de hekken van de dierenverblijven te openen. Het kind spelen bij het golven van een giftige adder. Leeuw stro eten als een rund. Ik vind nog wel een aantal dingen uit Jesaja 11. Ja, maar dat moet je wat anders. Daar gaat hij weer. Altijd de discussie. En dat blijft doorgaan, ook vandaag de dag. Andere gevaren zijn er vandaag ook, dat wij misschien wel te veel aan onszelf denken, aan ons eigen welbevinden denken, en dat we dat dan ook een evangelie noemen, het evangelie van het koninkrijk, waarin het ons goed gaat, we geen problemen hebben en geen zorgen kennen en geen ziekten kennen. Er zijn overal oplossingen voor, een soort verbastering van het duizendjarig vrederijk, maar dat is het in feite ook. Geen problemen. Geen ziekte, geen zorg, geen spanning, helemaal niets meer. En dat hebben we dan nu. Ja, in de wereld nog niet, maar als je een beetje gelovig bent, dan kom je bij ons, bij onze club, en dan is het probleem er wel. Dan is het probleem van ziekte en zo er niet meer, maar dan heb je die zegen wel te pakken. Ik wil daar niet tegen aanschoppen of nare dingen van zeggen, maar ik wil je wel graag aan het denken hebben. Als je de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, en daar ga ik vanuit, het is niet helemaal helder of dat zo is, ik kan het ook niet beoordelen bij jou, ik kan niet in je hart kijken, maar dat kun je zelf wel. Je kunt jezelf wel de vraag stellen, de Heer Jezus, ja, die ken ik als mijn heiland en als mijn verlosser. Als hij je heiland en je verlosser is, en dat komt als je met schuld en zonde naar hem gaat, en die schuld en die zonde aan hem beleidt, en gelooft in hem, het zoenmiddel, het offer van God voor schuldige en zondige mensen, dan gaat de Heilige Geest in je wonen en hoor je bij de gemeente. Niet bij een bepaalde kerkelijke boekhouding, maar bij de gemeente, het lichaam van Christus. Lichaam van Christus, hij het hoofd, wij de leden, we horen bij hem. Leven uit hem, leven tot in eeuwigheid. En die gemeente is nu hier op aarde. Tot zover gaat het nog wel. En gaat iedereen nog meeknikken, zeggen ja, niet vanwege de slaap, dat kan ook nog. Bent u het er ook mee eens? Mevrouw had de hele avond zitten knikkenbollen. En aan het eind zei ze tegen mij, u hebt zo prachtig gesproken, broeder. Ik zei, u was het er helemaal mee eens. Ik heb het constant gezien. Het gaat erom dat u een aantal dingen nog meekrijgt. En dat er dus geen verschil van inzicht is. Maar vanaf het moment dat je gaat zeggen dat die gemeente toch wel een heel ander gezelschap is dan wat er vroeger was aan volk van God, Israël. Ja, dan krijg je al een heel ander verhaal. Dan krijg je al een tweedeling. Luther heeft, en ik wil niet schoppen, hè, maar ik wil het gewoon zeggen, eerlijk zeggen. Luther heeft gezegd, Joden, nee, die hebben afgedaan, dat is voorbij. En je moet alle synagoges maar verbranden, en alle boeken maar verbranden, en alle opleidingscentra van Joden maar op laten schuiven, wegschuiven. Ja, ze mogen wat ons betreft blijven leven, hè, maar dan moeten ze zich bij ons gaan voegen. Dan moeten ze kerk worden, punt. Ja, 31 oktober, Lutherdag. Nou, ik weet niet of u dan zo Luthers bent. En Calvijn, ja, die was iets milder dan Luther, maar die zei precies hetzelfde. Heeft het alleen niet zo scherp verwoord. Er was geen plaats meer voor Israël. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Israël heeft afgedaan en alle toezeggingen van God aan Israël, die zijn nu bij de gemeente. Dus de gemeente heeft alle zegeningen van Israël. Wat zijn de zegeningen van Israël? Een stuk land hier op aarde. Zie je wel, mijn eigen stukje grond en mijn eigen kostgrondje, zouden ze in Suriname zeggen. Is dat het? Is dat onze zegen? En als je me nu vraagt in procenten te spreken, dan zeg ik dat 20% gelooft dat de gemeente een apart instituut is. 20% van alle gelovigen en dat 80% van de gelovigen gelooft dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Dat zijn gigantische getallen. Veel meer dan je vermoedt. En dus is het nog lang niet afgelopen met de gesprekken en met de discussie. Ik wil u niet vermoeien met dit soort dingen, maar dit is wel wat er gebeurt. Als je het over de eindtijd gaat krijgen, dan krijg je deze discussies. Dat kan niet anders. De gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen. Jij en ik die hier nu zitten als gelovigen en deel uitmaken van het lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden, wij zijn door de Heilige Geest tot hem gevoegd, bij hem gevoegd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. De doop bij de Heilige Geest heeft ons in het lichaam van Christus gebracht. De gemeente. Wij zijn nu hier. Blijven wij ook hier? Nee, we blijven hier niet. Nou, niet omdat we willen verkassen, omdat we graag naar een ander oord willen, maatschappelijk, maar omdat de Heer Jezus ons zegt dat Hij voor ons plaats heeft bereid in het Vaderhuis. En als Hij dat gedaan heeft, dan komt Hij terug om ons te halen, om ons daar te laten zijn waar Hij is. En daar zullen we in eeuwigheid zijn. Waar is dat dan? Is dat Dinxperlo? Nee. Is dat de Gelderlander? Nee. Is dat Holland? Nee. Dat is het huis van de Vader, met de vele woningen daar. Daar zullen we zijn, tot in eeuwigheid. En we zijn op, in afwachting naar zijn bevel om bij hem te komen. Dat moeten we even aan wennen. Want gelovigen die nu hier op aarde gemeente zijn, horen hier niet, zijn hier vreemdelingen en zijn hier bijwoners, zullen daar zijn waar de Heer Jezus plaats bereidde. En ze zullen door hemzelf bij hem gebracht worden en bij de Vader gebracht worden. En ze zullen tot in eeuwigheid altijd door bij hem mogen zijn. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, hadden we daar maar een datum voor. Ik had tijdens het eten een klein gesprekje over een eerdere lezing van deze week. Dat was in Kampen, tegenover de Theologische Hogeschool. Dat is een goed plekje om dat, als je nou toch ergens een lezing wilt houden, dan daar maar. Broederweg, ook nog een mooie taal. Maar het ging over de jaarweken van Daniël. Dus dat komt uit Daniël 9, die 70 zevens. De 70 zevens. Nou, daar kun je een hele avond over praten. Dat kan heel technisch, maar het kan best ook heel warm. Maar er was een vraag gekomen al per mail vooraf. Is het jaar 2017 niet de 120ste jubeljaar? Antwoord, ja, dat zou kunnen. 120 jubeljaren betekent dat je dan het jaar 6000 schrijft. 120 maal 50. Met een beetje telefoon kom je eruit. Het jaar 6000. Ja, maar bij het jubeljaar, dan kwam al het bezit ooit gehad, maar kwijtgeraakt, weer terug bij de oorspronkelijke eigenaar. Inderdaad. Dus als dat het 120ste jubeljaar is, 6000, dan krijgt Israël alles terug wat ze ooit heeft gehad. Klinkt goed. En dan ga je dus rekenen, toch? Dus we moeten nog even wachten tot het jaar 2017. Nou, dat zou kunnen, maar er zijn anderen hier die zeggen, aha, maar als dat gebeurt in 2017, dan komt de Heer Jezus in 2010. Want die komt 7 jaar eerder. Volgens Daniël, hè? Daar ging het over. Dit soort getallen zijn echt uit de Bijbel te halen. En als hij in 2010 komt, dan zeggen we, wanneer dan? Nou, we hebben net een reis naar Israël zo'n beetje vastgesteld. Dan zeggen we, nou, laten we dan 6 mei prikken. Dan kunnen we die reis naar Israël nog maken, tenminste. Maar anderen zeggen, nou, dan ga ik dit jaar, dan heb ik nog een paar spaarcenten, dan ga ik nog even naar Ibiza, maar dat is het ook leuk, om daar nog een paar weken te zijn. Kun je toch iets nog met je geld doen, toch? Ja, daarna is alles toch over, is alles weg. Dit is een denken van vandaag. En dit is ook onderdeel van de discussie en onderdeel van de verwarring die is ontstaan, zodat we niet meer denken aan de Heer Jezus, maar eigenlijk denken aan onszelf. Ik weet niet wanneer de jubeljaren zijn begonnen. Ik weet één ding wel, dat de Heere de tijd heeft stilgezet toen Israël nee zei. De tijd voor Israël heeft stilgezet. Niet de tijd zelf, die tijd is doorgegaan uiteraard. Maar de tijd voor Israël is stopgezet toen zij nee zeiden tegen de gezalfde. Wanneer was dat? Nou, er zijn wat discussies over, maar het jaar 35 ongeveer, na Christus. Kan ook 33 zijn. In elk geval, als je de 70ste jaarweek eventjes van Daniël bestudeert, dan kom je erachter dat de 69ste jaarweek eindigt in het jaar tussen 34 en 38. Na Christus. En daar hebben wij iets mee. Want we weten dat onze Heer Jezus toen is gestorven. Toen zij zeiden, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Toen heeft God de klok voor Israël gestopt. En toen is de periode van de gemeente aangebroken. De periode waar we nu in leven. Natuurlijk hebben wij ook tijd. En horloges. In Afrika zeggen ze, we hebben tijd en jullie hebben horloges. Je begrijpt het misschien. Maar hoe dan ook, wij leven in de tijd waarin de klok voor Israël stilstaat. En die klok voor Israël die gaat weer lopen op het moment dat wij weg zijn. Ik hoop dat dat een doordringt, dat dat in je hart komt. Dat de tijd voor Israël weer begint als wij weg zijn. Dat zegt Romeinen 11. Als de volheid der heideren zal zijn ingegaan, dan, bang, dat is alsof er een kanonskogel wordt afgeschoten, dan gaat het gebeuren. Maar de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, in 2 Thessalonicenzen 2, dat er van alles aan de hand kan zijn en dat allerlei dingen gezegd kunnen worden, ook over de dag des Heren die aanbreekt en zo. Maar die dag des Heren en die mens der wetteloosheid. Kijk, als de dag des Heren aanbreekt, moet de mens der wetteloosheid, moet de tegenstander die zich verheft en die zichzelf God noemt, die moet er dan zijn. Als de Heer Jezus komt en de dag des Heren breekt aan, dan zal hij die mens der wetteloosheid door de adem van zijn mond verdoen. De dag des Heren kan pas komen als de mens der wetteloosheid er zal zijn in zijn volle glorie. Met een kleine letter alsjeblieft. Maar die mens der wetteloosheid, die kan niet komen, zegt 2 Thessalonicenzen 2, zolang wij hier zijn. Dat is een rare redenering, maar misschien helpt het een keer. En pas als wij, die nu nog weerhouden, weg zijn, als onze bijeenvergadering, onze bijeenkomen met hem, als onze vereniging met hem plaatsvindt, dan pas kan die mens der wetteloosheid zich openbaren. En wat doet hij? Nou, die zegt dat hij God is. En die zegt van alles. En er komt een enorme, vreselijke druktijd van ongerechtigheid, van afgoderij, van wonderen en bedrieglijke tekenen en wonderen. Er gebeurt van alles, maar het is wel uit het negatieve, uit het verkeerde. Ik heb daarmee dit gezegd, zolang wij hier op aarde zijn, kan die mens der wetteloosheid zich niet ten volle openbaren. 2 Thessalonicenzen 2 haast zich om te zeggen, maar je ruikt het al wel, je proeft het ook al, het is alsof het op uitbreken staat, alsof het voor de deur ligt, op de loer, het is bijna zover, maar nu nog even niet. Is dat een soort geruststelling, een beetje dokter Colijn-achtig, vlak voor de wereld, ga maar rustig slapen hoor. Ik ben ongeveer hetzelfde als vadertje staat. Ik blijf al wakker. Dat ging ook mis. Is dit zoiets? Nee, dat is niet zoiets. Wij willen luisteren naar de Heer Jezus. Als dit soort geruchten van oorlog, en dit soort oorlogen, en aardbevingen, en onvrede, en opstand, en oproer, en rebellie te vinden is, dan moet je je eigenlijk afvragen, hoe ver zijn we nu af van dat moment? Waarom worden we niet wakker? De serie van nu is bedoeld om de gelovigen wakker te krijgen, om ze te laten zien wat er gaat gebeuren, maar ook wie er gaat komen en wat de symptomen, wat de kenmerken zijn van die komst. De gemeente blijft niet hier. En als de gemeente weg is, dan gaat die mens der wetteloosheid tekeer. Dat zei ik zo pas. En die mens der wetteloosheid gaat van alles op touw zetten. Zal het ook uiteindelijk zover laten komen dat er een afgodisch beeld komt ook allemaal terug in Matthäus 24. Het is alsof de Heer Jezus heel precies aanduidt, weet je, dat zijn de typerende dingen. En die moet je wel goed in de gaten blijven houden. Ik had de Heer gevraagd voor vanavond om een aantal kapstokken, een aantal uitgangspunten. Je kunt terugvallen op eerdere toespraken. Je kunt nog een keer bepaalde boeken lezen. Bepaalde formuleringen overnemen of een eigen formulering kiezen. En ik heb ook een paar gevonden en gekregen van de Heer. De eerste die ik eigenlijk aan jullie allemaal, maar ook aan mezelf wil voorhouden, is dat wat aan het eind van drie evangeliën te vinden is in het Nieuwe Testament. Marcus, Lucas en Johannes. En het gaat mij, ik zal het gewoon zeggen, want jullie kennen dit allemaal heel precies. Op een bepaald moment hebben die Joden de Heer Jezus overgeleverd. Ze hebben gezegd, we gaan ermee naar Pilatus, we gaan ermee naar de Romeinse beheerder. En die moet het dan maar doen, die moet een veroordeling uitspreken. Dat hebben ze ook geëist. Die is in onderzoek gegaan, komt tot de conclusie dat er geen schuld is. Ik heb het voor mezelf een keer geteld, 7 keer zegt hij in totaal. Over alles heen, weet je, soms door zijn vrouw en soms, maar ik vind geen schuld of wat heeft hij dan voor kwaad gedaan. Maar 7 keer zegt hij, nee, er is eigenlijk niks waardoor hij veroordeeld zou kunnen worden. En hij komt klem te zitten, want de Joden blijven drammen en er dreigt een soort volksoproer en daar is hij bang voor. Waarschijnlijk is hij bang voor zijn eigen achtje. En dan denkt hij een slimme zet te doen. De Joden hadden immers geëist dat, zoals ieder jaar, iemand die veroordeeld was, vrijgelaten zou worden. Dit is mijn kans. Ik zet de allerberoerdste die ik heb, die zet ik daar op het podium. Barabbas, je voet hem aankomen. En ik zet hem naast die niks kwaads gedaan heeft. En dan laat ik het volk maar kiezen. Hij denkt, ze kiezen nooit voor die Barabbas. Letterlijk ook nog zoon van de vader. Dat betekent die naam. Bar, zoon van Abba. Zoon van Abba, zoon des vaders. Dat zullen ze nooit doen. En wat gebeurt er? Barabbas vrij. Barabbas was een, leest u het is, maar ja, dat heb je al 10 keer gelezen misschien. Een oproermaker. Hij was een moordenaar. En hij was een rover. Dat zijn de kwalificaties die je vindt in de evangelie. Oproer, moord en roverij. Wie is nu eigenlijk de oproerkraaier? Nou, dat is die andere. Die het God gelijk zijn als roof achter de rover. Want dit wil ik. Hij was al een beschuttende cherub, hij was een buitengewone engel, bijzonder intelligent en uiterst bekwaam. En hij wilde aan God gelijk zijn, hij wilde God zelf zijn. En hij ontketende een oproer, opstand. Dat noemen we de val van de duivel, maar het is de opstand van de duivel. Het contrast daarmee is de Heer Jezus, die het God gelijk zijn niet als roofgoed achtte. Dat was voor hem geen roofgoed. Voor de duivel was dat roofgoed. We kenden dat nog, als er ergens mooie spullen liggen, ja, dat is roofgoed. Dat grijpt iedereen. Maar het God gelijk zijn was voor de Heer Jezus niet roofgoed. Nog preciezer, dat had hij al. Ik heb het al. Hoef ik niet meer. Maar de duivel had het niet. En dus, hij was de rover. Hij wilde God van de troon en hij wilde daar zelf gaan zitten. Daarom zal in de eindtijd iemand zichzelf op de troon gaan zetten en zeggen dat hij God is. 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal zichzelf die plaats geven. Hij wil per se die plek. En dat is oproer. Dat is rebellie. Dat is niet tevreden zijn met de plek die je hebt. En dat is ten diepste moord. De mensenmoorder van de beginnen, zegt de Bijbel over de duivel. Zie je dan niet in Barabbas al die aspecten van de tegenstander, al die aspecten van de duivel zelf, van die mensenmoorder, van die oproerige en van de leugenaar, alles zie je daar. En die twee stonden op één podium, de Heer Jezus en Barabbas. De Heer Jezus, de Zoon van de Vader en Barabbas, ik laat het nu maar even zo. En ze kiezen voor, je houdt het niet voor mogelijk. Pilatus had het ook niet verwacht. Hij had gedacht, dit is de slimste zet die ik vandaag uitgedacht heb. En nu, ze zullen nu kiezen voor, ja, voor die Jezus. Ja, maar die had niks kwaads gedaan. Niks kwaads. 7 keer heeft hij gezegd dat hij geen kwaad gedaan had, notabene. Niks. En zo komt dat daar scherp te liggen. Ik kan het niet uitstaan dat ze vandaag nog kiezen voor Barabbas. En dat hij, die het God gelijk zijn, niet als roofgoed heeft geacht. Maar heeft zichzelf ontledigd, is de mensen gelijk geworden. Ik citeer Filippenzen 2. In de gestalte van God was hij morfe. Griekse woord morfe betekent, hij leek niet alleen op God, hij was God. Hij had de wezenlijke eigenschappen van God. Wezenlijke eigenschappen van God. De mensen gelijk geworden. In de gestalte van een dienstknecht, in de gestalte van een slaaf, weer hetzelfde woord morfe, hetzelfde woord als iets eerder, wezenlijke eigenschappen van een slaaf. Hij leek niet op een slaaf, hij was het ook echt. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Jullie kennen die teksten misschien. Zie je dat verschil dan niet? Zie je dan niet dat er één is die alleen maar klauwt naar het allerhoogste? En dat er een ander is die in de plek van de allerhoogste zelf is, dat hij zich bukt, dat hij naar beneden gaat, dat hij de alleronderste weg gaat en de laagste plaats inneemt. Tegenover de tijd die hier omschreven wordt van oproer, volk tegen volk, waar komt het eigenlijk vandaan, oproer? Ja, van die ene oproerige. Oorlog. Waar komt de strijd vandaan? Ja, van de ene die alleen maar strijdt voor zichzelf en voor zijn eigen hachje. Conflict op conflict. Hongersnood. Waar komt het vandaan? Komt het bij hem vandaan die zegt, jullie zullen het overvloeden hebben? Hoe komt er een hongersnood in het land? Lees dan eens een keer het Oude Testament, dan weet je het. Omdat ze de Heere verlieten. Waar komt een aardbeving vandaan? Omdat ze hun eigen grondvesten gewoon prijsgegeven hebben. En God schudt een keer aan die boven en dan weet je ook nog hoe ver het is. Maar zelfs een aardbeving is geen boodschap meer. Dat is vandaag een natuurverschijnsel. En dat komt waarschijnlijk door de opwarming van de aarde. En daar geven we een paar mensen de schuld van. Een aantal boeren die veel te veel CO2 uitstoot laten uitstorten, uitstromen. En een paar automobilisten. En nog een paar van die landen waar je geen grip op hebt. Nou ja, dan ben je er ook weer af. Dan heb je het probleem weer in kaart gebracht. Zo gaat het echt. Dit is de kromme politiek van vandaag. Het is onvoorstelbaar. In plaats van terug te keren naar de bron en de vraag te stellen, hoe komt het nu echt? Waar komt het nu echt vandaan dan? Misschien wil je met me opslaan, Matthäus 5. Matthäus 5. Daar gaat de Heer Jezus op de berg bij het meer van Galilea zitten en hij roept zijn discipelen bij zich, zegt vers 1. En dan opent hij zijn mond en dan leert hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Geen hongersnood meer. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. ik stop maar. Ik zou wel door willen lezen. Die 8 bijzondere aspecten van de zogenaamde zaligsprekingen duiden op een koninkrijk van een andere orde. Namelijk het koninkrijk vanuit de hemel gezien, het koninkrijk der hemelen. En de Heer Jezus zelf zegt tegen zijn discipelen, moest luisteren, één ding wil ik je heel concreet zeggen, jij moet worden zoals ik ben. Het is de discipel genoeg, Matteüs 10, vers 25, nog een keer, Matteüs 10, 25, het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Ik wens te zijn als Jezus. U kent hem, hè? Johannes de Heer. Ik weet het nummer niet meer. Maar daar stond hij in vroeger. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. En dan komt er een refrein en daar schaam ik mee voor. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet elk aan mij. Het klopt wel. Maar ik zeg het nooit weer. Want daar verschuil ik mij een beetje achter. Nou ja, helemaal niks vandaag of zo. We hebben er weer geen zieken van terechtgebracht. Dus helaas, ik ben niet, dat kun je toch wel zien. Dat ziet een elk aan mij. Maar ik wens te zijn als Jezus. Maak mij een beeld van u, zingt een ander lied. En daar heb ik meer mee. Vol van ootmoed, liefde en trouw. Ik wil zo graag op u lijken, Heer Jezus. Ik wil zo graag tonen wie u bent. Maar wat betekent dat dan? In de tijd dat alles op zijn kop staat en de ene oorlog niet voorbij is of de andere is er. En dan zijn er nog geruchten. Het is onvrede overal. Het is opstand. Het is rebellie. En bleef het maar ergens in politieke sferen. Maar dat is niet waar. Want diezelfde opstand in diezelfde rebellie is in de kerk terechtgekomen. En het knalt hier en daar behoorlijk. Ik heb al heel wat voor mijn kiezen gehad de afgelopen dagen. Alleen de afgelopen dagen. Daar een scheuring. Daar een herrie. Daar een toestand. Conflicten. Ja, natuurlijk, sommigen zeggen, ja, dat komt van de personen, personality clash. Je weet wel, er zijn personen die botsen. Nou, natuurlijk, de duivel die gebruikt altijd personen. Dus als die de kop opsteken, dan heb je gedoe. Maar waar komt het dan vandaan? Gezagscrisis in de kerk. De een zegt, ik ben ongeveer de Messias. Ongeveer, hè. Hij zal het nooit helemaal zo zeggen, maar dat klinkt te... En waag het niet om tegen mij in te gaan. En als je het niet met mij eens bent, dan kun je oprotten. Nog sterker, dan word je uit de gemeente gezet en dan ben je vanaf dat moment niet meer behouden. Ik citeer. Een bepaalde groep waar ik nu mee in contact ben, waar een nieuwe gemeente is aan het ontstaan, die zitten met dit probleem. Ze zijn uit de gemeente gegaan en nu worden ze als niet meer behouden gezien. Want ze zijn hun plek, zijn ze gaan verlaten en dus zijn ze hun behoudenis kwijt. Ja, behoudenis is gekoppeld aan het gezag van die en die daar zit. Nou, u zegt, ja, dat is vreemd. Dat is helemaal niet vreemd, hoor. Dat komt overal voor. Ik kom uit een gezelschap waarvan ze vroeger zeiden, we zijn de alleenzaligmakende kerk. Er waren ook nog meer buren. Ik bedoel dan niet gewone boeren of burgers of buitenlui, maar kerken. Maar ja, bij ons was de Heer Jezus. Daar natuurlijk niet, want de Heer Jezus kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Dat kan toch niet? Als de Heer bij ons is om 10 uur, dan kan hij toch niet daar zijn? Nou, zo werd het gezegd. En was het alleen maar door de leken die er geen verstand van hadden, maar het werd nog gepredikt ook. U zegt, ja, maar heb ik dat ook niet hier in de buurt horen rondzingen? Ik wel. Wees nu eens voorzichtig. Al dit gedoe, conflict, zorg, spanning, oorlog, gerucht van oorlog, opstand, rebellie. Je wordt er bijna mee overgoten. Het is alsof het een soort overspoelende golf is. En wat staat daar dan tegenover? Zalig zijn de armen van geest. De NBV-vertaling heeft zalig zijn de nederigen van hart. Dus dit is die allerlaatste vertaling. En eigenlijk ben ik daarmee eens. Want armen van geest is in de Calvinistische traditie soms uitgelegd als verstandelijk gehandicapt. Nou, dat is helemaal een blunder van je welste. Maar het is wel gebeurd. Dan was je draaf, toch? Dan ga je dus die mensen die zo kwetsbaar waren, toch een, ja, een soort status, een aparte status geven. Zo, die zitten goed. Ja, ze hebben iets niet, maar ze zitten wel goed. Ik begreep het wel. En het was nog pastoraal ook. Maar het klopte niet. Maar ben jij arm van geest? Ben jij nederig van hart? Arm van geest is wat moeilijk. De Bijbel bedoelt dat jij je bukken wilt. Dat jij je geven wilt. Dat jij niet op eigen eer uit bent. Dat je niet de oproerige bent, maar de nederige. Dat je niet de vechter bent, maar degene die op de laagste plaats gaat innemen. Dat jij degene bent die lijkt op, die het aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar heeft zichzelf ontledigd. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. De Heer Jezus. Maar Matthäus 5 heeft toch te maken met het koninkrijk. Nou, u bedoelt te zeggen, daar heb ik geen boodschap aan, dat bedoel je bijna. De Heer Jezus zegt, als je een discipel van mij, als je een volgeling van mij wilt zijn, als je van mij wilt vertellen daar waar je nu woont, dan moeten dit de kenmerken zijn. Er niet omheen draaien. En als de gemeente niet op de knieën komt en durft te zeggen, sorry Heer, we zijn alleen maar hoogmoedig, ikkerig, kraaierig, onze plaats, onze theologie, onze overlevering. Als we dat niet kwijtraken en niet open zijn, Heer, wat wilt u dat we zullen gaan doen? Als die nederigheid van harte niet komt, dan is de opstand en het oproer, natuurlijk gaat het in Matthäus 24 veel meer dan dat kerkelijke sfeertje omschrijven. Het gaat over politiek, het gaat zelfs over wereldpolitiek. Maar als het niet in kaart gebracht wordt, dan zien we niet eens waar we het over hebben. Dan snappen we het niet eens. De oproerigen, de Barabbas-achtigen, die zijn steeds aanwezig. En het merkwaardige, we kiezen daarvoor. En we kiezen niet voor die treurden, zalig die treuren. Natuurlijk kun je daar eindeloos naar kijken. Moet je dan constant in tranen zijn? Moet je dan, laat ik maar zeggen, iets hebben van, van wenen, van alleen maar verdrietig, in het zwart gaan? Nee. Ik denk dat dit heel direct aansluit bij de Heer Jezus in Matthäus 24. De Heer Jezus zelf heeft maar twee keer geweend, voor zover wij weten. En dat is in beide gevallen op de Olijfberg. Eén keer toen hij de stad zag en één keer toen hij het graf zag, het graf van Lazarus. Lazarus is naar mijn stellige overtuiging een heel concreet beeld, een hele concrete schildering van Israël, de geliefde die ervan wist. En ze hebben met hem gesproken over de ziekte. Er was gebed voor hem. Nou ja, ik zal al die vergelijkingen maar loslaten, maar het is een hele boeiende studie. Om je eens de vraag te stellen, in hoeverre zie je Israël nu in de hele geschiedenis van Lazarus? Totdat Lazarus sterft. Zie je Israël dan begraven? Zie je niet dat de Heer Jezus, hij wist wat hij daar ging doen. Sommigen zeiden, ja, de Heer Jezus huilde, weende, omdat hij zo begaan was met het verdriet van Maria en van Martha. Natuurlijk was hij dat, maar hij wist wat hij ging doen. Ik ga erheen om hem uit de slaap te laten opstaan. Je zou zeggen, nou, dan hoef je helemaal niet te huilen, dan kun je gewoon wat zeggen. Nou, dat deed hij ook wel. Lazarus, kom naar buiten. Hij kwam naar buiten. Helemaal gebonden nog, gebonden door van alles. Israël zit helemaal vast, aan alle kanten gebonden. Maakt hem los. Ja, moet gebeuren. Ik ga maar een paar lijntjes geven om te zeggen, kijk, er zit veel meer in die geschiedenis dan toevallig iemand die overleden was. Dat is niet zo. Er is veel meer daar. Veel en veel meer. Maar het gaat me hierom, de Heer Jezus weende. Waarover weende de Heer Jezus? Over de staat van het volk. Over waar ze zaten. En over de stad. De stad van de grote koning. Waarvan zij zeiden, we hebben daar eigenlijk een andere koning voor bedoeld. Namelijk die Barabbas. Die oproerige, die opstandige. Die moet daar tronen. Die moet daar vrij rondstappen. En degene die de zoon des mensen is. Die de nederige van hart is. Die moet maar weg. Zo was het toen. De Heer Jezus weende over de stad. Paulus, Romeinen 9, weende over zijn volksgenoten. Hartzeer had hij. Hij wilde wel door een banvloek van de zegen van Christus gescheiden zijn, terwille van zijn verwanten naar het vlees. Hij was heel erg bewogen met zijn volk. Zal ik u nog een tekst geven? Jeremia 8, het begin van 9. Van Jeremia 8, 9 vers 1 is ook dat, schitterend. Dat de Heere zegt, ik wou dat mijn hoofd vol was met water. Dat ik constant zou kunnen wenen. De Heere weent over Jeruzalem. Wist ik maar een nachtverblijf waar reizigers in het veld ergens hun onderdak kunnen vinden, dan zou ik weggaan. Maar ik kan niet. Ik kan niet. Je voelt de emotie van de Heere zelf in het boek Jeremia, eind van hoofdstuk 8 en begin van hoofdstuk 9. Zo is de Heere begaan. Zalig zij die treuren. Dit is geen treurnis in de zin van, we hebben nu een paar dagen van verdriet, dat duurt 12 dagen, en dan scheren we ons weer, of dan zalven we ons weer, dan doen we onze gewone feestkleren weer aan, en dan gaan we gewoon over tot de orde van de dag. Dat is niet wat hier staat. Dit is een hartetoestand. Raakt het u nog, gij allen die voorbij gaat, klaagliederen, zie je dan niet de leed, de zorg en de spanning? Doet het je dan niets? Als je dan vandaag deze dingen op jezelf toepast en je vraagt, ja, hoe moet ik in de tijd dat alles van oproer spreekt en dat hongersnood is en beving is en alles op zijn grondvesten staat te schudden, hoe moet ik als gelovige nu staan? Nederig, treuren, beleiden, dit is het zuchten van de schepping, dit zijn de gevolgen van de zondeval, dit zijn de duidelijke gevolgen van het verkeerd kiezen, van Barabbas kiezen in plaats van de Heer Jezus. Zalig de zachtmoedigen. De duivel die wilde alles. Hij was niet zachtmoedig, hij was opstandig, maar de zachtmoedigen. Wij kennen de term dat de brutalen de halve wereld kennen. Hè? De brutalen hebben de halve wereld. Nou, de zachtmoedigen hebben de hele wereld. Dus als je nou toch wat wilt, doe het dan in één keer goed. Zachtmoedig. Probeer het dan. Leer van mij. Oh, dat graai van ons. En dat met de ellebogen werken. En je voor zelf vooruit duwen. En op alle mogelijke manieren erin gaan. Het is niet zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ik ga niet alle detailjes. Maar je vindt het. Zalig de barmhartigen, zalig de reinen van hart, zalig de vredestichters. Het is de Heer Jezus die zegt, kijk eens, dit zijn mijn kenmerken. En als je deze dingen doet, dan lijk je op mij. Vandaag moeten wij gelovigen op hem lijken. We moeten hem uitstralen. In deze tijd van vreselijke ellende en toestand moeten wij hem uitstralen. En de duivel ziet kans om ons bij de Heer Jezus vandaan te halen en ons niet meer bezig te laten houden met de Heer Jezus. Ook geen preken meer over. Ja, je mag even genoemd worden als een figuur ooit geweest. Maar echt inhoud geven aan wie hij is en hoe hij was en wat hij zei, ja, dat is uit. Dat is helemaal uit. Vindt u dan gek dat er opstand komt? Als er hier in de gemeente niet meer gepraat wordt over de Heer Jezus, en je kunt elkaar niet meer aanspreken over hem en over de kenmerken van hem, ja, dan heb je oorlog. Dat kan ik je verzekeren. Want dan komt het ik van daartoe boven. Nou, een bergje dan maar. Maar als het oude leven gevoed wordt, plaats krijgt in de gemeente, nou, dan is de ellende gewoon, laat ik maar zeggen, op tafel te vinden. Hier gaat het mij om. Gerucht van oorlog. Opstand. Aardbeving. Hongersnood. Dat is mijn laatste punt een beetje. Hongersnood. Het gaat natuurlijk in Matthäus 24 over een nood die in de hele wereld voelbaar is, dat er niet meer te eten is. Nou, dat hebben we ook. De droogte heeft gigantische consequenties voor mens en voor dier. En hoe het allemaal in elkaar zit, ik weet het niet. Ik begrijp ook niet dat boeren maar 20 cent voor een liter melk krijgen. Ik begrijp het niet. En dus gaan ze met die sproeiwagens naar Brussel en ze sproeien dat allemaal wit. Ze gaan het wit wassen. Maar er is ook hongersnood. Maar jij en ik begrijpen ook wel dat de dingen die ik nu vanavond noemde ook in de gemeente een plekje moeten krijgen. En dat hongersnood dan ook wel eens zou kunnen betekenen, we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. We lijden hier honger. Ik hoor het heel vaak. Ik weet niet of ze dat aan jou zeggen, maar ze zeggen dat mij wel. Per mail, per brief, per telefoon. Soms ook na zo'n avond. We hebben nu weer wat voedsel. We horen wat over de Heer Jezus. Maar we horen nooit iets over de Heer Jezus. Ik was laatst in een evangelische gemeente. Nou, het begon ongeveer 10 minuten met het programma wat ze zich hadden ingedacht voor de groei van de gemeente. Nou, ik denk, daar hebben de gasten die nog nooit in deze gemeente zijn geweest, daar hebben ze wat aan. Ik kende die club, ik was er wel vaker geweest en ik had het verhaal ook al 3 keer gehoord. Ze beginnen er geloof ik elke zondag mee. Maar al die mensen die ooit daar voor het eerst komen, die horen daar iets over, zo moet het, weten die veel, hebben daar helemaal geen kijk op. Nou, dan gaat het over wie dat dan doen moet en hoe dat dan inhoud moet krijgen. Nou, dan gaat de lofprijzing verder, lofprijzing. En het ging alleen maar over ja, mijn problemen en mijn kindje. En dat was best erg. En mijn tante en mijn oom en mijn... Geen woord over aanbidding, niets over de Heer Jezus. Ja, dan is de dienst opgeschoven van 10 uur tot 5 over, 10 over 11. Dan mag daartoe, die mag daar nog iets zeggen. Nou, die zat helemaal vol. En ik knalde er ook uit. Dat ging dus waarschijnlijk niet zo goed. Was het me niet... Ja... Ze hebben me nog een keer gevraagd, maar dat hebben ze al voor die avond, voor die morgen gedaan. Dus ik heb nog een spreekbeurt. Maar ik ga het niet rechtzetten. Ik heb het wel met de oudsten besproken. Ik zeg, jullie zijn echt bezig om de tent leeg te praten. En dat lukte ook. De tent is nu half zo vol als 4 jaar terug. Hoe kan dat nou? Omdat ze niks krijgen. Natuurlijk worden er enorme opsommingen gemaakt en programma's geschreven en misschien wel prognoses geuit. En er zijn zelfs wel vromen bij die daar een profetie aan vasthangen. De Heer heeft gezegd, dan en dan. Enfin, ze zijn al met de bouwplannen bij de gemeente om daar een groter gebouw neer te zetten. Ze kunnen beter de helft van de stoelen verkopen op dit moment, dat is interessanter. Ik wil alleen maar zeggen, dit is 1 voorbeeldje. En het is in Nederland... Het is helemaal niet zo ver van hier. Maar hoor jij nou iets over de Heer Jezus? Wat hoor je dan zondags? Waar gaat het dan over? Wordt je hart warm? Word je blij van de Heer Jezus? Krijg je verlangen? Oh, Heer, wat mooi. Wist ik helemaal niet dat u er zo uitzag. Ik heb nooit geweten dat u zo prachtig bent. Ja, ik wil u graag een lied zingen. Komt het verlangen om hem te prijzen? Om nog meer van hem te weten? Om juist in onze tijd, waarin de geruchten al merkbaar zijn, geruchten van oorlog en de aardbevingen om ons heen losbarsten, juist in deze tijd, is dan het gaan naar hem dichterbij gekomen. En de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, en dat des te meer naarmate gij ziet dat de dag nadert, dichterbij komen, nog meer naar hem. Een soort vuur in je, verlangend vuur om bij hem te zijn, om hem te zien, om hem te huldigen. En als hij nog een weekje uitblijft, dan gaan we de eerste volgende zondag een soort generale repetitie maken van straks. Toch? Want straks zit de hemel prijzen bij hem. Nou, wou u dan zondag nog 1 keer gebruiken om uzelf te prijzen? U komt er al lang achter, u bent er al lang achter dat er niet zoveel te prijzen is als het om jezelf gaat. Nou, waarom praten we dan over onszelf? Waarom hebben we het dan niet over de Heer Jezus? Waarom horen we dan niets over hem? Ja, dan moet ik misschien wat scherper zijn nog. Soms denkt men, als je nu de naam Jezus maar noemt, bijvoorbeeld aan het eind van een gebed in Jezus naam of zo, dat het dan een soort autorisatie is van, nou nu is het hele gebed goed, of nu is de hele dienst goed. Maar het gaat me echt om dat u leert zien wie hij is. Dat u echt leert zien dat hij de nederige van hart is. Dat u daar echt met uw neus opgedrukt wordt. Dat hij degene is die treurde. Dat hij degene is die hongerde en dorste naar de gerechtigheid. Die tegen Johannes de Doper zei, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Hij was het die daarnaar streefde. En die niet Johannes zijn gang liet gaan. Maar die wilde dan wel door hem gedoopt worden. Nee, ik wil die weg gaan. Ik wil me voegen bij dit gezelschap. Zo ging dat toen. Zo scherp. En hij is degene die de zachtmoedige is. En hij is degene die barmhartig is. En hij is degene die rein van hart is. En hij is degene die de vredestichter bij uitstek genoemd kan worden. Hij is het. Nou, waarom hoort u dan niet over hem? Over die vredestichter? Ziet u dat niet dat hij kwam toen de deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren en zei vrede, zij u? Daar had je toch die vredestichter? Dan moet je toch iemand hebben die zegt, kijk, die vredestichter die hier in Matthäus 5 even genoemd wordt, die stond daar bij de deur en die kwam binnen en zei, vrede, zij u. Hij gaat de zegen van nummer 6 uitspreken. Vrede, zij u. Dat was de eerste keer dat dat gebeurde op het uur van het avondoffer. Dat is misschien technisch voor jou. De Joodse hoge priester deed dat alleen op het uur van het morgenoffer, nooit bij het avondoffer. Dit zou voor de Messias zijn. En toen gebeurde dit. Dat moet een schok geweest zijn voor ze. Dat hij daar stond. De Heer Jezus. Je moet hem hebben. Hongersnood. Goed, de politieke ontwikkelingen gaan door. De krant staat morgen weer vol met nieuwe ellende. Het journaal is alleen maar journaal interessant als er wat narigheid te bespreken valt. Morgen vroeg een flink stuk over het Koningshuis en over hun villa en over hun privéjet. Ik was het jetlag, maar dat hebben ze misschien ook wel, maar over hun privévliegtuig. Alles, u krijgt het weer op uw bordje. En op hetzelfde moment zou je dus eigenlijk moeten zeggen, Heer Jezus, ik wil u op mijn bordje. Met alle respect. En als ik niet iets van u zie, dan leid ik weer honger. Dan wordt het weer een dag van afzien. Mat, moe gestreden, misschien wel teleurgesteld. Krijg je dat ooit goed? Waarschijnlijk niet meer. Ik ben niet pessimistisch, maar ik wil ook niet te optimistisch klinken. Ik wil alleen maar pleiten voor een nieuw elan, voor een nieuw begin. Voor te zeggen, als dit de toekomst is en we ruiken deze dingen, dan wordt het hoog tijd dat we in de gemeente de vraag stellen, en hoe gaat het hier dan? Diezelfde gemeente gaat van hier weg. Wat denkt u dat de duivel stopt bij de gebouwen die wij dan zogenaamd christelijke gebouwen van christelijke bijeenkomsten of kerken of nou ja, Rehoboot genoemd hebben? Denkt hij dan, nee, hier kan ik mijn traktaten niet kwijt. Dus ik haak maar naar voorbij. Dat is natuurlijk onzin, dan is het al lang binnen. Ik hoop dat het scherp genoeg is. En dat u Matthäus 24 ziet als een enorme schets van de Heer Jezus. Over wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Maar u mag er nooit aan toekomen om te denken dat dat niet voor ons is. Dat het voor hen is. Want diezelfde dingen die gebeuren hier. Dat is scherp. Maar de Heer wil zo graag in jullie midden zijn. Hij staat aan de deur en hij klopt. Maar je moet de deur wel open doen. Hij wil er zo graag zijn. En een automatisme van de Heer is in ons midden of niet soms, Micha. Of Jeremia-achtig, des Heeren tempel, des Heeren, dat is deze. Weet je toch? Is hoogmoed. Heer Jezus, ik wil zo graag dat u er bent. En als u er niet bent, wat doe ik er dan? En als ik niet meer merk dat u er bent, dan moet ik me dezelfde vraag stellen. Moeten we dan goud gaan kopen? Een ogenzalf? Weet je wat? Openbaring 3, ik haal het daar vandaan. Waarschijnlijk. Ik hoop dat u begrijpt en dat u met deze verlangens naar huis gaat. En dat u één ding overhoudt, Heer Jezus, ik wil zo graag het. Waar ik ben, uw heerlijkheid, uw glorie, uw wezen getoond wordt. En dat ik daar zelf ook van mag genieten. Amen. Vader, ik wil u danken voor dit stuk uit Matthäus. Het zal een spannende tijd worden, het zal heel moeilijk zijn. Maar we willen u danken dat we er vanavond aan mochten kijken. Maar ook een les uit mochten leren. Namelijk dat die opstandige, die oproerige, het omgekeerde van een vredestichter, een moordenaar, dat die aan het bewind is. De vorst van de duisternis regeert hier op aarde. En de mensen kiezen daar nog voor ook. Er is een ander, maar daar moet je wel voor kiezen. Daar moet je maar wel voor willen gaan. En nu worden wij vandaag misschien wel heen en weer geslingerd door zoveel geruchten en zoveel veranderingen en verschuivingen, dat we het soms niet meer helder hebben. En daarom bidden we samen om de werking van uw Heilige Geest, ook vanavond, nu in ons hart, dat we helder krijgen wie de Heer Jezus is, dat we helder krijgen wat u bedoelt met ons en met onze levens, wat u bedoelt met de gemeente, dat het alsjeblieft zo zijn dat de gemeente een plek is waar uw woord klinkt, waar uw onderricht aanwezig is, zoals in het paradijs nu onuitsprekelijke woorden gehoord worden, omdat u daar bent en omdat de Heer Jezus daar is. Dan willen we u bidden dat de plek die wij gemeenteplaats noemen, een werkplaats is. Waar onuitsprekelijke woorden te horen zijn. Waar voedsel is. En waar stabiliteit is. Waar de grondvesten niet staan te schudden vanwege allerlei bevingen. Maar de vrede van u, de vrede met u heerst. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En de vrede van God die de harten gaat vullen en de kennis te boven gaat. Dank u wel voor alles. We prijzen u, we eren u, we danken u. In de naam van de Heer Jezus.